Afgelopen nacht was er opnieuw een explosie. Dit keer bij het Atrium op de Zuidas in Amsterdam. De aanslag zou zijn opgeëist door dezelfde groepering die verantwoordelijk was voor de aanslagen op de Joodse school in Amsterdam-Buitenveldert en de synagoge in Rotterdam. De groep zegt op sociale media dat de aanval was bedoeld als waarschuwing om relaties met sionistische en Amerikaanse belangen te verbreken. De explosies maken diepe indruk op de Joodse gemeenschap. Bij mij aan tafel oprabijn Benjamin Jacobs. Rabbi Jacobs, van harte welkom hier in de uitzending. Ja, u heeft het nieuws natuurlijk van de afgelopen dagen volop meegekregen, kan ik me zo voorstellen, als oprabijn. Ja. Hoe was dat voor u?
Nou, hoe was het voor mij? Ik ben niet nou plotseling bang geworden of verbaasd dat dit gebeurd is. Je ziet het langzaam, je ziet het langzaam gebeuren. Mm-hmm. Ja, dus ik ga heel ver terug na de bevrijding. In 1945 was hier bloeiend antisemitisme. Alleen het was niet netjes om antisemiet te zijn. Nou, dan zie je langzaam het opvoeren en meer en meer worden. Dan kreeg je op een gegeven moment 7 oktober. Nou, dat is toch helemaal een prachtige gelegenheid om het Salon Feik te maken. Mm-hmm. En dat is het. Nou ja, dan kan je wel bij je vingers natellen.
Dat zegt u met een cynische ondertoon. Een beetje
het is dus gewoon zo.
Ja,
ja. Dat kan je voorspellen. Dat je op een gegeven moment, mensen zijn verbaasd dat we het te maken hebben met vergrijzing. Mm. Maar ja, als je loopt te propageren 50 jaar geleden dat je geen kinderen moet krijgen, hoogstens 1. Mm. Nou, 2 ouders, 1 kind, dan krijg je op een gegeven moment vergrijzing. Nou, antisemitisme is precies hetzelfde verhaal. Dat zie je opkomen al jaren en jaren en jaren. Wordt weggekeken. En nou is het Salon Feik.
Ja.
En nou ja, dan heb je nu dus een aanslag, een paar aanslagen. Of aanslagen, weet ik veel, een beetje gebrul, geschreeuw. Dingen tot ontploffing laten brengen. Mm.
Maar het wordt ook in politiek Den Haag wordt het ook hoog opgepakt. U was vanochtend samen met een aantal andere vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap was u te gast bij premier Jette. Hoe was dat? Wat heeft u daar besproken?
Nou, kijk, het fenomeen dat hij ons uitnodigt om duidelijk te vermelden dat hij dit niet acceptabel vindt, dat is natuurlijk goed. Mm-hmm. Ja, het fenomeen alleen dat we bijeenkwamen was goed. Ja? Wat is er uitgekomen? Nou ja, er zijn natuurlijk 2 dingen. Er is dus je hebt de pijnbestrijding, symptoombestrijding. Hè? Je hebt hoofdpijn, dan neem je een paracetamolletje in. Dat is de beveiliging. Je moet beveiligd worden.
Ja.
Ik denk dat men daar wel heel goed mee bezig is. Maar dat is natuurlijk ook van het fenomeen antisemitisme. Wat doen we daaraan? Mm. Ja? Nou, antisemitisme is niet uit te roeien. Dat is van alle eeuwen, alle tijden. Maar we moeten het wel bestrijden.
Ja.
Wat wordt daaraan gedaan? Ja, ik denk, het enige wat je kan doen is het gesprek aangaan, educatie. He, want je kan natuurlijk niet.
Daar ligt de uitdaging, zegt hij.
Daar ligt de uitdaging. Mm-hmm. En dat ligt best ingewikkeld. Want je hebt dus, een klein groepje. Bij bepaalde nieuwe Nederlanders. Die dus, fanatici zijn.
Mm-hmm.
En dan heb je de grote groep, die weet er niet eens precies wat over gaat. Maar die huppelt mee. Mm-hmm. Professor Presser na de oorlog, 5% van de Nederlanders collaboreerde, 5% zat in het verzet en 90% kuddegedrag.
Ja.
Maar dat hebben we nu ook weer. Ja. En die kudde is bang.
Ja, daar wil ik zo meteen nog over doorpraten. Ja. Maar het nieuws van vannacht is dat er dus weer een explosie is geweest, wat ik net in de introductie vertelde. Nu in Amsterdam, op de Zuidas, bij de Bank of New York. En die aanslag die is in een filmpje op sociale media is die opgeëist door dezelfde groep die eerder deze week de aanslagen opeiste voor de aanslag in Rotterdam bij de synagoge en bij het Geider, de Joodse school in Amsterdam. En de oproep die in het filmpje aan iedereen in de hele wereld werd gedaan, vooral in de EU, die luidt om je te distancieren van de Amerikaanse en de Zionistische belangen. Dus daar wordt duidelijk een link gemaakt tussen wat er gaande is in Israël, tussen Israël en Iran, wat Amerika en Israël daar doen, en de Joodse gemeenschap in ons land. Wat vindt u daarvan?
Nou, wat ik van vind is niet zo interessant. Waar ik me meer zorgen over maak is dat dit gebeurt, dat mensen dit aangrijpen. Mm-hmm. En net zoals in de tijd, het COVID-virus was ook door de Joden gefabriceerd. En vervolgens vinden ze uit het vaccin om het allemaal weer te bespreiden en er heel veel geld aan te verdienen. Dat verbaast me niet. Daar kan je ook weinig aan doen, dat is die 5%.
Mm-hmm.
Maar welke kant gaat die 90% op? Het feit dat heel veel scholen niet geïnteresseerd zijn, mm-hmm, dat mensen komen spreken over de Tweede Wereldoorlog. Of over antisemitisme,
ja.
Dat is natuurlijk zorgelijk.
Ja,
maar daar moet iets aan gedaan worden.
Ja, maar hier bij die aanslagen wordt duidelijk, zeg maar, door de daders of die mensen die het opeisen gezegd van ja, dit heeft te maken met die oorlog die gaande is tussen Iran en Israël.
Ja, nou en, er is altijd wel wat. Mm. Ja, of we hebben de pest veroorzaakt, of mijn ouders hadden het verkeerde ras, of we hebben dus die COVID-virus veroorzaakt. Dus dat is wel altijd een excuus om
U zegt antisemitisme. Het is een excuus.
Ja, natuurlijk is het een excuus. Luister nou, er zijn zoveel problemen in de wereld op dit moment. Ja. Er zijn 180 brandhaarden.
Mm-hmm.
Ja? De vervolging van christenen is gigantisch op dit moment.
Ja.
Daar hoor je nauwelijks iets over. Ja? De vervolging van moslims. Ja, geen hond die eraan had aan besteed. Mm-hmm. Ja, daar loopt ze even vermeld. Ja, maar dan gaat er via ons eigen Nederlands jeugdjournaal worden kinderen opgejut en uitgelegd dat antisemitisme, hè, wat er nu gebeurt hier met die aanslagen, dat alles in verband is met wat er daar gebeurt, genocide, et cetera.
Ja.
Ja, zo wordt dus de samenleving opgefokt tegen Joden. En kijk, het synoniem...
En dan kunnen dingen zoals wat de afgelopen weekend gebeuren, die
dat zijn de gevolgen, dat kan aangrijpen.
Ja.
De antisemitisme, de antizionisme is dus vandaag de dag precies hetzelfde.
Mm.
Ja, ik zeg niet dat het theoretisch kan. Ik herinner me iemand die een zwaar verzetstrijder is geweest. En die was tegen Israël.
Mm.
Nou ja, dat kan dus, dat kon dus.
Ja.
Maar dat kan niet meer, want het is hetzelfde, het zijn synoniemen. Ben ik zionist? Waarmee ben je zionist? Wie bepaalt dat? Wat is de definitie?
Mm-hmm.
Ja, dat is allemaal niet... ik weet, toen mijn ouders gingen na de oorlog dus niet naar Israël. En dus waren ze geen zionist.
Hm.
Nou, toen werd
die definitie is een beetje veranderd.
Wat zeg je?
Die definitie is een beetje veranderd. Wat
er is in het begin niemand weet waar het precies over gaat.
Maar even terug naar die aanslagen van afgelopen weekend. Wat dacht u toen u dat hoorde? Schrokt u ervan?
Nee, ik schrok daar niet van.
Eerst Rotterdam, daarna het Geider.
Ja, dat gaat er wel door. Je ziet hoe het wordt opgebouwd om dat kleine groepje wat de boel dictatoriseert in de wereld. Ja? In Iran. Ja? De meute kan geen kant op.
Mm-hmm.
En zij die tegenstribbelen, die zijn al vermoord of worden nog vermoord.
Mm-hmm.
Ja, dat moet niet verbaasd zijn dat gebeurt.
Nee.
Dat,
maar ik kan me voorstellen dat u niet verbaasd bent. Maar tegelijkertijd twee aanslagen in twee dagen. En een paar dagen ervoor ook op een synagoge in Luik. Dus in België.
Precies hetzelfde verhaal.
Dat is wel heel veel in heel korte tijd.
Ja, maar we zien toch een hele wereld.
Mm.
Ja, kijk wat er in Engeland gebeurt. Wat er gebeurt in... Ik was net vorige week in Duitsland. Als je hoort hoe daar wordt opgestaan om de Joodse gemeenschap te beschermen. Dus niet alleen maar... Er werd gezegd, misschien interessant, ik mocht daar spreken in de Bundestag. Er werd gezegd, het is een historische dag dat zo'n grote groep, 150 rabbijnen, in de Bundestag zijn.
Dat is het Duitse parlement,
Het Duitse parlement.
Ja.
En ik heb eigenlijk gezegd, ik vind het helemaal niet geen historische dag. Ik kijk liever naar de toekomst. Het is een prachtig begin voor iets in de toekomst, want ze willen dus het Joodse leven stimuleren, dat de Joden Joods kunnen leven en niet alleen maar kijken naar het verleden en het antisemitisme bestrijden.
Maar is dat wel mogelijk op het moment dat er aanslagen zijn op Joodse doelen in Nederland? Kun je dan het Joodse leven toch nog stimuleren?
Natuurlijk, dan zou er vanuit de overheid dat gewerkt moeten worden. En je zou het heel makkelijk kunnen zeggen aan scholen, luister eens even, als jullie hier niet binnenlaten mensen die komen vertellen over de Tweede Wereldoorlog, wat vaderlandse geschiedenis. En jullie propageren dus, je zegt aan je kinderen dingen die op zijn minst dubieus zijn, dan stoppen we de subsidie. Je kan toch ingrijpen? De overheid is toch onderwijs vanuit de overheid?
Ja.
Ja, maar er wordt niks aan gedaan. Met tolereertheid dus.
Mm-hmm. Ja.
Ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat als je tolereert dat antisemitisme wordt gekweekt en iedere Jood wordt gekoppeld aan Israël, dat er dan dit gebeurt.
Hoe valt dat in de Joodse gemeenschappen, het gebeuren van de afgelopen weekend? Zijn mensen bang?
Nou ja, de 7 oktober heeft dus ook een positieve werking gehad. Want heel veel mensen die voorheen... Kijk, een Jood blijft altijd Jood. En zit niet aan het... En ook als een Joodse slaaf zegt, ik geloof in God nog gebod, dan nog is hij Jood en blijft hij. Dus de meeste Joden in Nederland zijn, laten we zeggen, niet erg religieus levend.
Mm-hmm.
Ja? Maar ze blijven wel Joods. En wat ik dus zie is dat velen die tot nu toe het ja, min of meer er niets aan deden en het verborgen hielden dat ze Joods zijn, nu plots in contact opnemen.
Ondanks wat er gebeurt.
Nee, juist het, door. Juist het, door. Het, want ze voelen zich, wij zijn Joods, we geven je niet aan toe. Ja, dit is tegen ons. Dit is tegen ons, het bestaan van onze voorouders. Mm-hmm. Maar ik vermoed dat eenzelfde aantal Joden nu zegt, ja, nou stop ik er helemaal mee. Dat kan ook, maar die zie ik dus niet en die hoor ik niet.
Maar de mensen die u spreekt hè, ja. over afgelopen weekend, wat voor verhalen vertellen zij?
Nou, die zeggen dus, we gaan niet toegeven aan deze chantage, morele chantage. Die anderen dus misschien wel, maar zij dus niet. En ik denk dat de meeste Joden op dit moment in Nederland niet bang zijn, maar wel alert. En die alertheid neemt dus toe. Je moet steeds alerter zijn, dat ben ik dus ook.
Ja.
Ja? Het feit dat je alert moet zijn, ja, dat is een fenomeen. En dat moet worden, dat kan je niet even, dat neem je niet weg door een beveiliger voor de deur te zetten. Ja, het is geweldig dat we beveiligd worden. Ja. Geweldig dat de scholen zo goed, die Joodse scholen in Amsterdam, beide, Geider en Joods bijzonder onderwijs. Mm-hmm. Dat zijn bunkers. Bunkers. Het is te gek voor woorden dat dat nodig is.
Maar het is ook geen pretje dat uw kleinkinderen daar naar school moeten, in zo'n bunker. Tenminste, het is fijn dat het beveiligd wordt, maar...
Dit is al jaren zo. Mm-hmm. Ik ben niet anders gewend. Ja, toen ik ben in het bestuur van de Geider gezeten, zo'n 30 jaar lang. Aan het begin hadden we nog een gewoon hek. Nou ja, langzaam moet het opgevoerd worden en is het een bunker. Dat is toch altijd door de eeuwen heen zo geweest? Mm. Dat is niks bijzonders. We moeten verbaasd. Hé, dat is antisemitisme. Dat is altijd geweest. Maar we moeten het niet accepteren. Je kan het niet. Het blijft altijd. Maar je moet je niet achterover gaan leunen. Je moet je tegen verdedigen. En daar was goed dat er vanmorgen vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap aanwezig waren. In gesprek met de minister van Justitie en Veiligheid. En eredienst, dat valt daar ook onder. En de minister-president. Zij gaven duidelijk het signaal, wij maken ons er zorgen over, wij accepteren dit niet. Ja, dat, op zich is dat heel erg goed. En wat er nou het resultaat, wat dat nou zal betekenen in praktijk? Nou ja, de beveiliging zal worden opgeschroefd. Dat is fijn, maar dat is symptoombestrijding.
Wat u net al zei, symptoombestrijding. Nu heeft de Israëlische regering op 5 maart, dus toen de oorlog tussen Iran en Israël net was uitgebroken, hebben zij een oproep gedaan aan Israëli's in het buitenland om een aantal maatregelen te nemen vanwege de terroristische dreiging. Waaronder dat ze moeten wegblijven van Joodse plekken zoals synagogen en restaurants. Wat denkt u daarvan als u dat hoort? Want Israël ook niet heel vaak, toch? Zeggen van, blijf weg bij een synagoge.
Nee. Nou, ik denk dat dat goed is, dat ze dat signaal naar buiten brengen. Dat de wereld hoort, er is iets aan de hand. Ja, Israëliërs, Joden moeten dus niet gaan naar bepaalde plaatsen, omdat dat gevaarlijk is. Ik denk dat dat fenomeen, dat naar buiten brengen, dat dat goed is.
Dat
maar we moeten het niet doen. Ja. Men mag best weten dat er een risico zit om naar een synagoge te staan. Valt wel mee, denk ik, want er is een beveiliging. Maar ja, hoe ver ga je met die beveiliging?
Ja. Hoe ziet u dat dan? Hoe dat verder gaat?
Hoe zie ik wat?
Bent u optimistisch dat bijvoorbeeld die veiligheidsmaatregelen...
Ik denk dat die veiligheidsmaatregelen, dat die zijn opgevoerd, dat merk ik, dat weet ik. Nee. En tegen een gerichte aanval met dat mensen aankomen en die het zien als een geweldige, fijne ding, als martelaar te mogen ze doodgaan, et cetera. Daar is weinig aan te doen. Je kan niet de hele... Iedere synagoge veranderen in een bunker. Kijk, het Geider en het Joods bijzonder onderwijs, dat zijn bunkers. Daar kan niks gebeuren. Ja, dan kunnen ze nog een raket schieten en op laten neerkomen. Ook dat kan. Er is geen anti-raketbeveiliging, zijn er niet. Maar, ik ben tegen angst. Mm. Ik ben ook niet bang. Ja, ik ben alert en het moet steeds alerter worden. Ja, ik weet dat vanuit de overheid best goed voor mij wordt gezorgd, wordt meegedacht. Ja, wordt gekeken waar kan ik wel naartoe, waar kan ik niet naartoe. Maar zoals de vorige coördinator terrorismebestrijding tegen mij gezegd heeft, meneer Jacobs, u moet vooral doen wat u meent te moeten doen. Mm-hmm. Ja, u moet niet gaan onderduiken. Maar ik ga ook niet onderduiken. Nee. Ik laat me niet onderduiken. Nou,
het interessante zeg maar, in dat kader is ook van bij de synagogedienst in Rotterdam op afgelopen Shabbat waren er juist veel meer mensen dan normaal, omdat mensen solidariteit wilden laten zien. Brengt dat in die zin ook de Joodse gemeenschap verder samen? Het, is, ja, het klinkt misschien een beetje...
Nee, helemaal. Dat is dus zo. Dat zeg ik dus. 7 oktober heeft ook een goede invloed gehad. Ja. In de betekenis van... ook die verafstaande Joden voelen zich verantwoordelijk. We zijn Joods. Ja, wij komen samen. En dan zie ik het aantal contacten wat ik heb nu. En mensen die me bellen. Dat ik nog nooit zoveel telefoontjes gehad.
Ja.
Ja, van mensen die dan bezorgd zijn of gewoon even willen spreken. Mm-hmm. Dus we praten heel erg veel over de scholen. En over de gebouwen. Maar er zijn ook heel veel Joden. De meeste Joden wonen ergens alleen. In een niet-Joodse omgeving.
En voelen die zich dan ook onveilig waar ze wonen?
Nou, ja, sommigen maken zich zorgen. Mm-hmm. Anderen hebben last van dat hun kinderen op school zitten. En op school worden uitgescholden omdat ze Joods zijn. Dat soort dingen. Dat speelt allemaal.
Wat zegt u dan tegen hen?
Nee, wat ik tegen hen zeg. Kijk, als dat kind het op school niet kan uithouden op een openbare school. Dan denk ik dat ze met de leiding van de school moeten gaan spreken. Dus de leiding van de school daar weigert iets te ondernemen. Mm-hmm. Dan hebben we dan moet er contact worden opgenomen met de burgemeester. Moet contact worden opgenomen met de coördinator antisemitismebestrijding. Dan moeten er maatregelen genomen worden. Ik ken kinderen die dus van op een gewone openbare school zaten. En nu besloten hebben om naar de Joodse school te gaan. Om zich heel fijn dat ze naar de Joodse school gaan.
Maar dit is extra isolatie van de gemeenschap. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, extra isolatie. Kijk, het feit dat ze naar de Joodse school gaan vind ik natuurlijk prachtig. Mm. Ja? Maar de aanleiding vind ik niet zo gezellig.
Nee.
Worden wij geïsoleerd? Wat heet geïsoleerd? Er is sprake van een polarisatie. Dat is het probleem. Ja? Dus ik ben nog nooit zo vaak op straat nagescholden. Maar ik heb nog nooit zoveel mensen die naar me toe komen en zeggen shalom, we zijn achter jullie. Ja, deze Shabbat komt er een of andere collecte aan de deur. Die mevrouw houdt haar collectebus heel naars dicht tegen zich aan. Want ze ziet dus dat we Joods zijn. En ze zegt, ik kom niks bij jullie halen, ik kom alleen iets brengen. We staan achter jullie. Ja, en dat heb ik dus de hele tijd door.
Ja. Nu, in het verleden zijn er vaker grote antisemitische incidenten geweest. Er was veel verontwaardiging over. Ook nu is dat weer zo. Toen kwamen er ook veel reacties en steunbetuigingen. En Nederland heeft al jarenlang een aanpak tegen antisemitisme. Maar wat is dan de reden volgens u dat we hier nu weer zitten om het weer over dit onderwerp te hebben?
Omdat vanwege de polarisatie alles meer extreem wordt. Mm-hmm. Dus het fenomeen antisemitisme wordt ook extremer. Daarnaast is het dus zo dat de Nederlandse media, de NOS en het Kinderjournaal toch wel heel duidelijk een bepaalde mening hebben over Israël. Mm-hmm. En Israël en Joden, dat is precies hetzelfde. Ja, kijk, de helft van Israël is tegen de politiek van Netanyahu. Maar ze zijn niet, die helft is niet tegen Israël en niet tegen Joden. Maar de mensen die hier tegen Netanyahu zijn, de uitzonderingen daar gelaten, die zijn wel tegen Joden. Want die weten het verschil allemaal niet meer.
Dat is het grote verschil.
Onduidelijkheid. Ja, dus daarom educatie.
Maar mijn vraag is eigenlijk deze, want in Nederland zijn we al zo lang bezig met educatie, antisemitisme, bestrijding, lessen op scholen en zo. Hoe komt het dat niet lijkt te lukken allemaal?
Niet lijkt te lukken. Omdat we helemaal niet zo mee bezig zijn. We praten dat het er moet zijn.
Mm-hmm. Maar het is er niet.
Wat zeg je?
Het is er niet, of te weinig.
Nee, de meeste scholen kom je niet binnen. Mm-hmm. Kijk, als ik nu ga zeggen, want ik wil... Kijk, ik kan niet alle scholen bezoeken, maar stel ik zou zeggen, ik wil graag scholen bezoeken. Dan zijn het de christelijke scholen die graag willen dat ik kom. Ja? En niet iedereen op een christelijke school vandaag de dag is heel erg christelijk. Ja, maar daar kan je binnenkomen. Maar hoe zit het met openbare scholen? Mm. Op hoeveel openbare scholen kunnen wij komen om te vertellen? Ja, dat is lastig.
Ja.
Ik heb gesproken op een openbare school in het noorden van het land. En daar zat ook een moslima in de klas. En het meisje was helemaal blij dat ik gewoon met haar gesproken had. Vond ze zo fijn. Mm-hmm. Het is geen zwart-wit verhaal. Maar het grijze gebied wordt steeds diffuser en gaat of naar links of naar rechts.
Ja.
En dat is niet goed.
Maar is volgens u dan het onderwijs over de Holocaust, over antisemitisme, is dat de sleutel om te voorkomen dat er aanslagen kunnen plaatsvinden in ons land?
Ik denk dat een belangrijke... Het niet, okay. Dat hele kleine groepje wat die aanslagen wil plegen, dat is een klein groepje. Ja, en daar ga ik me geen... Het heeft geen zin over na te denken. Maar die grote... Daar moet je beveiliging op loslaten. Punt. Maar die grote groep, wat doet die? Kijkt die toe? Of neemt die stelling er tegen en is ermee oneens?
Ja.
Ja, dus daar ligt het... En daar is gewoon... Dat,
daar valt de
educatie, educatie, educatie. Dat zeg ik wel steeds. Mm-hmm. Maar het vindt niet plaats.
Nee.
Ja, de coördinator antisemitismebestrijding heeft prima educatieve video's gemaakt. Maar als een leraar zegt, lieve kinderen, we moeten die, van de overheid moeten we dat videootje laten zien. Maar het is allemaal onzin. Ja, dan heeft een videootje helemaal geen zin.
Nee.
Ja, of het helemaal niet vertoond.
Dat is het probleem, ja.
Ja, waar zijn de leiders van de moslimgroeperingen, van de moskeeën? Waar komen die zeggen van vreselijk wat er nu gebeurd is? Ja, we hebben andere meningen over de politiek in Israël, dat mag. Ja, maar dat ze jullie aanvallen, ja, jullie huizen worden besmeurd, dat accepteren we niet. Ik heb het nog niet gehoord.
Nee. Laten we, u bent gelovig Joods. U vertelt net van het antisemitisme is iets eigenlijk van alle tijden. Het komt telkens weer terug. Wat is in de kern ten diepste volgens u het probleem achter de jodenhaat? Waar komt dat vandaan?
Nou, de jodenhaat is ontstaan bij de berg Sinai. Toen het Joodse volk ontstond, ontstond de haat. Het woordje Sinai, daar zit ook het woordje Sina in, haat. Dus er is zoiets in de wereld van haat tegen Joden. Tegen, ja, in essentie misschien wel tegen de God van Israël. Maar, kijk, de Bijbel begint met de schepping. Waarom met de schepping? Waarom wordt niet eerst gesproken over de 10 geboden en dan later over de schepping? Schepping kunnen we niet begrijpen. Op Rosh Hashanah, Joods Nieuwjaar, blazen op de shofar, de ramshoren. Maimonides zegt, daar is geen reden voor. Er is geen rationele reden. Het staat in de Bijbel en daarom moeten we op Rosh Hashanah, op Joods Nieuwjaar, op die shofar blazen. En vervolgens continueert hij en zegt hij, word wakker. Dus er is wel een reden, word wakker. Ja, nou, is er wel een reden of is er geen reden?
Ja.
Wij zijn hier op aarde. Er gebeurt hier van alles. Is het logisch? Kan je het alles logisch beredeneren, ja of nee? Waarom heeft God überhaupt een wereld, een schepping gemaakt? Nee. Heeft hij ons nodig? Ja? Een wereld vol met problemen, met valkuilen, met oorlogen. Waarom? Er zijn dingen die we moeten weten dat we niet alles kunnen vatten.
Mm-hmm. En geldt dat dan ook voor de antisemitisme. Reden achter antisemitisme? Ja,
waarom weten we niet? Dat betekent niet dat we achterover mogen leunen. We moeten wel het bestrijden.
Geeft de Bijbel daarin ook handvatten van wat je kan doen tegen antisemitisme?
Nee, niet wat je kan doen.
Of hoe je daarin moet staan?
Ja, de Torah geeft ons aan, dat zeg ik net. Je moet eerst weten dat je niet alles kan vatten. Als je daarvan doordrongen bent, ga je aan de slag. Maar dat betekent dus dat je niet moet zeggen, hoe kan dit nou? En waarom was God in Auschwitz? Ja, kunnen wij dat vatten? Nee, dat kunnen we niet vatten. Mm-hmm. En kennelijk gebeurt het toch. Was er een Auschwitz? En zijn er nu antisemitische toestanden? Mm-hmm. En ik was dus een half jaar geleden, of een paar minder nog, in Auschwitz. En ik moest daar voor een groep leraren geschiedenis uit Europa. Vanuit de Rabbinical Center of Europe. En de European Jewish Association, Europees dus. En toen heb ik daar een toespraak gehouden bij die herdenking toespraakje. Mm-hmm. En toen, ik ben niet zo goed in het voorbereiden van toespraken. Ik ga meestal staan en zien wat eruit komt.
Ja.
En toen kwam er dus uit van, ik hoop dat we over 80 jaar hier niet weer staan, onze nazaten om Auschwitz II te herdenken. Nou, dat vond ik nogal wat dat ik dat zei.
Mm.
Maar het is natuurlijk...
Waarom zei u dat?
Ja, omdat dus die gedachte in mij opkwam. En als we gaan kijken hoe het nu erger en erger en erger wordt. En kijk naar de Verenigde Naties. Verenigde Naties, hoe die opstellen ten opzichte van Israël.
Mm.
Ja, wat kan je eraan doen? Nou, niks. Wel, we moeten aanvaarden dat het er is. We moeten niet denken dat we het even kunnen oplossen.
We dienen het wel.
Daarom zat ik vanmorgen bij Jetten, onze premier. En met nog andere vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Om te proberen hun te overtuigen dat ze het voor ons moeten oppakken. En dus beveiliging. Maar ook moet je denken aan die meneer Cohen, die misschien op Geul woont, bij wijze van spreken, die daar in zijn eentje zit, die door iedereen wordt aangesproken, omdat hij toevallig Cohen heet.
Ja.
Die man heeft ook angst en zorg, et cetera. En de een zal er angstig onder worden. En maar wat de meeste mensen die ik ontmoet zijn niet bang, maar bezorgd en vooral alert.
Ja. En laatste vraag, hè? Want u zegt antisemitisme, dat kunnen we niet oplossen.
Nee.
Maar er kijken heel veel christenen naar deze uitzending, volgens mij ook veel niet-christenen. Maar wat kunnen wij dan doen om eraan bij te dragen, of in ieder geval, nee, er juist niet aan bij te dragen dat antisemitisme groeit? In welke rol kunnen wij spelen als gewone Nederlanders? We zijn allemaal geen premier, we zijn allemaal geen politicus, maar we willen gewoon wat doen. Wat kunnen wij dan doen?
Nou, aanstaande woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Je kan zorgen dat je de juiste partijen stemt.
Ja.
Maar los daarvan, kijk, je hebt, laten we zeggen, ergens een Joodse begraafplaats. Als het beklad gaat worden, dan doet dat pijn. Het gaat even niet om het fenomeen van de bekladding. De Joodse gemeenschap die daar omheen woont, of die paar Joden die daar nog wonen.
Mm-hmm.
Nou, daar zou je kunnen zeggen, nou, we gaan helpen, omdat, zoals ook gebeurt, de stichting Boete en Verzoening, die de begraafplaatsen helpt onderhouden.
Schoon te maken, ja, en onderhouden.
Naar de Joodse gemeenschap zelf gaan. En ik weet, vele synagogen krijgen bloemen, fruitmanden, et cetera. Maar het gaat niet om die fruit, het gaat niet om die bloemen. Het gaat om, wij staan achter jullie. En dat, als ik ga kijken naar het aantal bemoedigingen die ik ontvang, dat is grandioos, dat is geweldig.
Mm-hmm. Maar dat is ook nodig, zegt u. Dat hebben de Joden in Nederland nodig.
Dat is goed, dat steunt.
Mm-hmm.
Ja, en ik denk dat als we, als wat in toch in vele christelijke kringen, maar ook niet-christelijke kringen, dat er duidelijk wordt, luister even, wat vreselijk wat er gebeurt. We staan achter jullie, we steunen jullie, et cetera. En zelfs als ze niks doen, maar dat uiten is al heel erg geweldig. Maar, ik heb toevallig, mijn echtgenoot was gisteren in de synagoge bezig, een van de synagogen in Nederland, en dan heeft ze hulp met het schoonmaken van niet-Joodse vrijwilligers. Nou, het gaat even niet om het schoonmaken, ja? Maar we zijn piepklein geworden ondertussen.
Mm-hmm.
Ja, de 80% van de Joden is vermoord in Nederland. Dus, en dan staan we voor gebouwen die weet ik hoe groot zijn, als ze er nog zijn. En dan, ja, als dan hulp komt, wordt aangeboden en we staan achter jullie. En zo, die pro-Israël, of die antisemitisme wandelingen die er zijn.
Mm-hmm.
Ja, dat is warm, dat komt over.
Het
wordt gehoord.
Die kleine gebaren, dat
zijn geen kleine gebaren, dat zijn hele grote gebaren. Mm-hmm. Ja, dat komt over, dat wordt gehoord.
Ja. Ja,
ik was nu vorige week in, of twee weken geleden, in Elburg. Daar zijn ze ook begonnen met die wandelingen. Nou, die organisatie had 6 mensen verwacht. Nou, het waren zeker 60.
Mm-hmm.
Ja, nou, dat komt geweldig over. Dat steunt moreel. Want wat we nodig hebben is een morele steun.
Ja.
De overheid moet zorgen dat er beveiliging is. Maar de morele steun is van groot belang.
Ja, die is ook nodig. Rabijn Jacobs, dank voor uw komst naar onze studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit op onze website. cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen over de actualiteit. En ook deze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.